Fijn dat we er allemaal zijn vanavond. Of voor degenen die hier zijn, maar ook voor degenen die thuis kijken en luisteren. En zo met ons meeleven. Ik weet het uit ervaring, wij doen het ook regelmatig. We gaan beginnen met gebed. We danken u wel, Vader in de hemel, dat we zo bij elkaar mogen zijn deze avond. In alle rust en dat we uw woord mogen openen. Uw woord wat raad geeft en licht geeft, maar ook uitzicht geeft in deze donkere, belabberde wereld om ons heen. De chaos neemt hand over hand toe. En daar kunnen we best wel onrustig van worden. Als alles op ons af zien komen, dan vragen we ons soms af waar gaat dat heen. En dan mogen we ons telkens weer opnieuw realiseren dat u de schepper, maar ook de redder bent. Dat u alles, de regie in handen heeft. En dat u alles leidt naar uw volmaakte doel en eindbestemming. Vader, willen we bidden dat het een avond van opbouw mag zijn. Ik wil bidden voor de woorden die ik mag spreken. Geef u de rust, maar ook de woorden in mijn hart en in mijn mond. En mogen ze bezinken in de harten. Ook als ik misschien iets zal zeggen, ik weet niet of ik het allemaal precies goed weet te verwoorden. Maar neemt u het wat niet goed is weg en mag datgene wat we mogen toetsen aan uw woord alles. Het gaat niet om mij, maar het gaat om dat uw woord centraal mag staan. Deze avond, maar ook alle avonden en alle dagen van ons leven. Ook in het gemeenteleven. Uw woord centraal. Daar bid u om en daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ik weet niet, ik heb het natuurlijk gezegd, even kijken. Gods woord lezen naast het nieuws van de dag, zoals radio, krant, tv, internet. En ik denk dat u ook de krant leest. Tenminste, ik wel. Wie leest het AD uit deze club? Bent u mij, even kijken, ik zal even de datum, 20 oktober stond ik in de krant. En wie heeft dat opgemerkt? Ja? Nou, natuurlijk niet Leen de Geus, hè. Maar er stond wel iets, en dat zal ik even voorlezen, met hele grote letters. En er stond, Uitschot is nu een geuzennaam. Nou, als je een beetje de geschiedenis kent, en je weet van Alfa die tijd, toen waren die geuzen die de bril innamen, die behoorlijk, het was het rapalje gewoon. Want de geuzen die kwamen op voor het Nederlandse volk. En eigenlijk voelde ik me, want nu ging het dan over die asielzoekenden. En dat rapalje, zoveel tegengas geeft. Met alle, dat zien we dagelijks op tv ook, in alle nieuwsmedia. Het rapalje, het uitschot. Want de geuzennaam is eigenlijk, het was eigenlijk het uitschot. Zo noemde Alfa dan, die mensen die altijd maar overal, die zo voor een patriotisme opkwamen. En toen voelde ik me erg aangesproken, want ik denk, dat zijn toch mijn voorouders, die geuzen. Er is zelfs een geuzengesticht geweest in Den Briel. Er is zelfs een geuzenstraat. Dus ik denk, het bloed zit in ieder geval, dat geuzenbloed, in mijn aderen. En ik heb het ook begrepen, want als ik de krant lees, of ik kijk naar de tv, dan zit ik soms met gekromde tenen. Als ik die politieke bril op heb, die bril van bijziendheid, want dat is natuurlijk wat we direct om ons heen zien, dan kook ik van woede. Machteloze woede. Maar ik heb nog een bril, en die bril die ziet heel wat verder. Dat is de bril van Gods woord. En ik leg het altijd echt letterlijk naast elkaar. Dus ik zou de kranten lezen, en er ligt de Bijbel ernaast. En ik zeg al, wij zijn ook aardse burgers, we zijn Nederlanders, maar we zijn ook hemelburgers. En altijd zit je in die balans. En dat moet je in balans houden. Ik weet zeker, als ik het woord van God niet kende, zoals ik dat nu heden de dagen ken, dan was ik ook door dat rapalje toegetreden. Dan was ik ook op de vuist gegaan op de straten en weet ik het allemaal wat. Want ik ken mezelf zo goed, veel beter als jullie mij kennen. En ik weet wat er in me leeft. Maar ik weet ook wat God voor mij betekent. En daarom, dat heeft mijn leven zo veranderd, ook in dat opzicht. Want naast al die dingen die me ons heen horen en zien en die me als mens ook echt beangstigen, als mens, kan ik ook om hoogheid in geloof, denk Vader, toch heeft u had het eerste woord, maar u heeft ook het laatste woord. En nu wil ik volledig op vertrouwen. Ook al doet het me pijn wat ik alles zie. En als ik me gewoon een beetje doordenk wat er allemaal nog zou kunnen komen of gebeuren. Nu heb je een stencil gehad. En er staan een aantal punten op. Die we gewoon puntsgewijs met elkaar gaan door gaan nemen. Allereerst, er staat Gods woord aangaande de mens zonder God. We gaan gewoon een paar dingen lezen. Het is ook een bijbelstudieavond. En daarom gaan we laten Gods woord ook spreken. Dat zei ik ook, we lezen de krant. Maar daarnaast lees ik dan ook Gods woord. Ik wil niet zeggen dat ik elke tekst die hier vermeld is zal lezen. Maar ik zal zoveel mogelijk, dat ligt ook aan de tijd die we hebben, met elkaar lezen. Want ik geloof wel dat het belangrijk is dat we Gods woord altijd raadplegen. Nou, dan lees ik in Psalm 14. En die is eigenlijk vrijwel identiek aan Psalm 53. En dan staat ze van David. Nou, David is een man, daar hebben we heel veel over gesproken in het afgelopen seizoen. En David zegt dan, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ze bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden. Niemand is er die goed doet. De Heere ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, allen tezamen ontaard. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Nou, dat zijn woorden, die moet je even laten doordringen. Want ik denk, als je dat goed, als je het leest zo naast, als je morgen de krant weer opslaat, ik denk, jonge, het is nog waar ook. Psalm 53. We gaan gewoon een paar dingen lezen als aanloop. En weer een leerdicht van David. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ze bedrijven gruwelijk en afschuwelijk onrecht. Niemand is er die goed doet. God ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of er één verstandig is. Eén die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen ontaard. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. Nou, dat gaat nog verder. Maar gewoon even om een profiel van de mensheid. Ja, ook in de tegenwoordige tijd. Toch te schetsen. Er zijn wel eens bewegingen. Het humanisme bijvoorbeeld. Die denken, ja, er zit zoveel goeds in de mens. Of bepaalde Oosterse godsdiensten ook. Je moet goede in de mens zoeken. Nou, een mens van zichzelf is niet zo braaf en zo goed, want we zijn allemaal tot verschrikkelijke dingen in staat. De meesten die ze doen, die komen dan op de voorgrond en in de schijnwerpers. Maar soms denken wij ook wel eens dingen. Maar goed dat een ander het niet weet, dat we denken over een ander. En dan denk je, ja, het is genade van God als je voor bewaard mag blijven. Romeinen 1. Nou, dat is een heel bekend hoofdstuk, Romeinen. Daar wil ik ook niet helemaal lezen natuurlijk, maar ik wil je over een paar dingen even attent maken. Romeinen 1. Dat gaat natuurlijk over vers 18 te beginnen. Ik ga dat niet helemaal lezen. Maar dan zie je als mensen, en er is ook al laatst nog eens predikatie over geweest, dus het schepsel boven de schepper gaan prijzen. Dus de mens in het middelpunt in plaats van God in het middelpunt. En dat lees ik in vers 25. Zij immers hadden de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. En dat heeft enorme gevolgen. Dat kun je ook in het vervolgstuk lezen. En dan staat er ook in vers 28. En daar zij het verwerpelijk achten God te erkennen. Ik herinner me nog die prediking van Date God er een aantal weken terug. Daar had hij indringend hier zo over gesproken. God erkennen. Heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid, oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vingerrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam, onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Nou, een profiel van de mens, toen, misschien ook zeker nu. Nou, ik lees nog even verder in Romeinen 3, gewoon een paar dingen even. Romeinen 3 vers 9, vers 11 bedoel ik. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is van vloek en bitterheid vol. Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten. Verwoesting en ellende zijn op hun wegen. De weg van de vrede kennen zij niet. En het vrezen van God staat hun niet voor ogen. Nou zeg, wat een sombere avond, hè? Dat is gewoon even wat de Bijbel zegt over de mensheid in het algemeen. Ook zoals wij het ook om ons heen elke dag ondervinden en zien waar u zich, en ik zeg zo, misschien aan erger dan al het onrecht en het kwaad wat gedaan wordt. Nou, Galaten 1 vers 4 spreken over die boze aion waarin we leven. En we leven aan het eind van die boze aion. En dan nog één ding, Openbaringen 22 vers 11 staat er ook nog op. En dan denkt u, ja, dat is zo ver van mijn bed, want dan gaat het over Israël en de volkeren, is allemaal waar. Maar we leven wel naar die tijd toe. En we zien, als we naar zo'n tijd toe leven, als het profetisch woord meer en meer zich gaat ontwikkelen, ja, dat ook al die dingen steeds meer zijn beslag krijgen. Nou, 22 vers 11. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht, dus het verenigvuldigt zich. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie heilig is, apart gezet, hij wordt nog meer, komt hij apart te staan. Ja, dat is wat. Dus het verschil tussen die van hen die van hem zijn, van de Heere zijn, en van de mensheid in het algemeen, dat wordt eigenlijk steeds groter. De afstand wordt eigenlijk steeds groter. Het vuil, de ongerechtigheid neemt toe. En zij die geheiligd worden, apart gezet worden voor een bepaalde taak, dat weten we allemaal. Dat komt nog steeds meer ook tot uiting. Die afstand wordt steeds groter. Nou, die kenmerken van deze tijd, heb ik opgezet, zijn goddeloosheid, zedeloosheid, wetteloosheid. Ik had een gesprek met onze jongste zoon. Het is al een hele tijd geleden, al een periode voor ik ziek ben geweest. En toen kwam ik in dat gesprek zo indenkend naar voren en zeg, pa, er zijn bijna geen gelovige mensen meer, want, en dan komt u met zoveel dingen, die deze kenmerken zijn. Nou, goddeloosheid, dat hebben we net gelezen in Gods woord. He, de mens zonder God, wat hij allemaal produceert, zo'n kranten staan er vol van. En dan heb je ook nog, eens kijken, zedeloosheid. Nou, het wordt door onze, zelfs Nederland, hè, er stond vroeger op de gulden, God zij met ons. Nou, we hebben geen guldens meer, dus ook dat is afgeschaft. Maar wat zien we nu? De normloosheid neemt hand over hand toe. En we zijn zelfs zo trots als Nederlanders, in het algemeen gesproken, dat we gewoon al die zedeloosheid, de immoraliteit gaan exporteren. Denk maar in die tijd toen met die Spelen, toen ze dat allemaal naar Rusland werd geëxporteerd. En toen Poetin er helemaal niet van gediend was, had hij nog belachelijk gemaakt ook. En daar zijn we dan als Nederlanders nog trots op ook, dat we zo'n vrij gevochten volk zijn. Nou, ik schaamde me werkelijk. Ik denk, mag hij dan misschien communist geweest zijn? Maar wat is dit erg? Wat is dit? En dat exporteren we om. Ja, en dat leggen we het zelfs dwingend op. Want als een ander volk of de mensen niet meer eens zijn, nou, dan word je wel door de strot geduwd, door alle mogelijke dingen, want je wordt belachelijk gemaakt. Het wordt zelfs een politica in ons kabinet, die vond dat de confessionele scholen, dat ze onder toezicht gesteld moesten worden, wat betreft de moraliteit. Ze moesten zoveel diversiteit naar voren brengen, en dan moesten de kinderen geleerd worden. Nou, het is nog afgeblazen. Ik weet niet hoe lang dat zal duren. Maar goed, het zijn allemaal geluiden, ook uit Den Haag, onze politici, die ons steeds meer onder druk zetten, ook in die dingen. En ja, en met vele bewegingen en noem maar op. Het wordt steeds meer ons opgedrongen als al het abnormale moet normaal worden. En moet normaal geaccepteerd worden. Zedeloosheid en wetteloosheid, gewoon het ingrijpen in de schepping van God. We komen erop terug. Op alle mogelijke manieren voelt de mens zich superieur, boven zijn schepper gesteld. Als je nou denkt, kijk, er is heel veel wetenschap, we leven in een enorme een tijd dat de wetenschap hand over hand toeneemt. Wat vandaag wordt ontdekt, is morgen weer achterhaald de volgende maand. Het gaat in zo'n enorme snelheid. Maar het is niet zo dat de mensen zo graag willen weten hoe het in elkaar zit. Ja, het willen ze wel weten. Maar niet uit eerbied voor de schepper, nee, in plaats van de schepper. Het schepsel zal wel uitmaken wat goed en niet goed is en hoe de vork in de steel zit. En dan kom ik eigenlijk op Satan. Dat moet je echt lezen. Lucas 4, Matthäus, Marcus, Lucas. Lucas 4, dit was een heel, Lucas 4 vers 5 tot 7. En dan gaat het over die verzoekingen van de Heer Jezus. En hij, dat is de tegenstander, de dooreenwerper, en hij voerde hem op een hoogte en toonde hem, de Heer Jezus, al de koninkrijken van de wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem, u zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven en ik geef haar wie ik wil. Daar liggen de stencils. En ik geef haar wie ik wil. Het is mij overgegeven. Ik denk ook aan die geschiedenis van Job, weet u nog? Toen hij zich voor God stelde, want hij wist, hij kan niet doen buiten wat God hem toe zou laten. Het is mij overgegeven en dan zegt hij, nou, ik geef het gewoon aan wie mij aanbidde. Nou, toen dacht ik, ja, hé, die geschiedenis kennen we al. In Genesis 11, die torenbouw van Babel, weet u nog? Al die mensen, die zondvloed was geweest. Nou zullen God wel te slim af zijn. We gaan een toren bouwen. En nou, dan kan ons niets meer overkomen. Het was een van taal. Was het eerst natuurlijk, want dan voelden ze zich sterk. Maar, ze ging die toren bouwen. Omdat het een van taal was, ze voelden zich ontzettend sterk. En zij zouden wel veel knapper zijn dan God. En we weten, Gods oordeel kwam. De taalbarrière, waar we nu hedendaag nog mee zitten. En er werden die mensen gescheiden door die taal en de volkeren. En die kregen hun eigen identiteit en taal. Nou, een heel verhaal apart, maar die kun je allemaal terugvinden in die geslachtsregisters. Ja, er staat heel veel in. Het is geen prettig lezen, maar er staat toch heel veel in. Nou, in ieder geval, we zien hetzelfde dingen ook als de Heer Jezus zegt bijvoorbeeld. Het zal zijn als in de dagen van Noach. In de dagen van Noach, daar gaat het ook wel over Israël, maar de mensen leefden als het ware in een roes. Er kan ons niks overkomen, alles gaat goed. Wat zie je nu tegenwoordig om je heen? Kijk eens naar de media, de vermaakindustrie, de films, de sport. Het is één roes waar de mensen in leven. En ik hoor het gewoon om me heen ook. Soms gewoon een eigen beperkte familiekring. Dan praat je over ernstige dingen van de tijd. Ja, joh, maar je moet het niet zo ver. Of geniet van het leven, pluk de dag. Al die dingen, je bent veel te zwaar op de hand. Nou, zulke dingen hoor je dan. Natuurlijk mag je genieten. Maar dit is ook realiteit. En dat gaat momenteel zo ontzettend hard. We gaan naar het volgende ding, illuminatie. U heeft er vast ooit wel eens van gehoord. Jaren geleden is hier een studie over geweest in de gemeente. In 2003. En aangezien ik heel goed overzicht heb van alles wat er in de jaren gepasseerd is, kon ik het zo weer terugvinden. Het is ook een boek geweest, wat toen aanbevolen is, Weer regiert die welt. En dat is destijds aanbevolen door Cor van Hoeven. Heb ik toen ook aangeschaft, nou daar lees je wat in hoor. Het is een hele dikke pil, dus het is geen roman. Het is wel best, en het is nog Duits ook, dus je moet er echt wel aandacht aan besteden. Maar ik heb ook heel wat leren. En die illuminatie, ik heb het ook hier, dat is eigenlijk een verborgen beweging die midden jaren 1700 ontstond. Door allerlei elite gezelschappen, hooggeplaatste mensen, politici, die allemaal zich in die illuminatie, vrijmetselarij, in die loges, samenkomen en dan een heel beleid uitstippelen. Nou, je kan er heel veel van op het internet lezen. Heel veel. Ik heb dat heel veel gedaan. Maar ja, daar heb ik de vanavond de tijd niet voor. Dat is een hele studie apart. Het is wel interessant gewoon om het te weten. Maar ik heb het heel kort samengevat. Het is een beweging die doorwerkt in politiek, in godsdienst en maatschappij. En overal zijn tentakels heeft. En dat het door allerlei symboliek tot uitdrukking brengt. Denk bijvoorbeeld aan het alziend oog. Dat betekent eigenlijk dat ze overal op letten en naar kijken en invloed op uitoefenen. En het zijn niet de kleine jongens hoor. Dat zijn niet u en ik. Maar het zijn echt allemaal mensen die aan de touwtjes trekken in de maatschappij. In de economie. In de politiek. De Bilderberg bijvoorbeeld, dat kennen we ook wel. Daar zitten ook nogal bekende, de Bilderberg-conferentie, bekende mensen van ons volk bij. En ja, en het is een hele beweging zo. En die vele rituelen, want er zijn heel veel rituelen, die kan niet zomaar aansluiten zoals hier. Nee, dat is een hele ritueel die u dan door de loop der jaren ondergaat. En die wortelen allemaal in even zovele Oosterse godsdiensten. En die Oosterse godsdiensten, dat zijn polygodsdiensten, dus veel godendom. En daar worden eigenlijk allemaal mensen, dingen en dieren in vereerd. En het komt allemaal weer terug in die hele symboliek. En dat is eigenlijk de hele Oosterse materie van Oosterse godsdiensten. En het vreemde is, Nederland was natuurlijk van oorsprong een christelijk land. En nu zien we eigenlijk steeds meer om ons heen allerlei Oosterse godsdiensten hun intrede doen. Er waren een keer, het is jaren geleden bij iemand, en die hadden de tuin opgeknapt. Gelukkig niemand uit onze kring hoor. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer mensen die we kennen. En er stond een enorm Boeddha-beeld in de tuin. En toen zegt hij, ze zei het gewoon, hoe vinden jullie dat? Nou ja, ik zeg nou, ik heb echt geen Boeddha nodig. Ik zeg, ik heb genoeg aan mijn Heer en Heiland. Nou, dat vonden ze een beetje vreemd antwoord. Maar het komt allemaal steeds meer. En ook, want dat vul me dan op, soms ook bij mensen die naar een kerk gaan. Dat ze allemaal zich zulke dingen aanschaffen. Van het geeft rust. Het schept verbondenheid. Ja, ik weet het allemaal niet. En ook zei mijn zoon, die zei, mijn jongste zoon, hij zegt, pa, als je weet, die zit veel op internet, ja, daar ben je jong voor natuurlijk, en dan struimt je al die muziek af. Maar niet alleen muziek, maar ook sport. Hij zegt, als je wist, pa, hoeveel symboliek uit de vrijmetselarij daarin voorkomt. En toen was hij zondag bij ons, en zegt, zij zullen het laten zien. Nou, we schrokken, we zaten allebei naar te kijken, we schrokken er werkelijk van. We waren het ons niet bewust, dat er zoveel, ja, het interesseert ons niet, het boeit ons niet, ons hart gaat er niet naar uit. Maar ja, die jongen onderzoekt alles, en gelukkig ook Gods woord. En daar zijn we heel blij mee, want ook hij toetst het aan het woord van God. En dat is dan weer heel fijn. En ja, dan verwonder me zo ook, dat hij ook mensen, op zijn werk, die erover praten, dat hij dan Gods woord er ook naast zegt. Ja, maar weet je wel wat dat inhoudt, waar je mee bezig bent? Want, nou, dan komt er een antwoord. Hij zegt, nou, pa, ik ben de enige hoor. En ze kijken me allemaal vreemd aan. En hij zegt, en toch. Ik ben de enige. Nou, goed, hij wenst me vanavond een hele goede avond. Dus misschien kijkt hij wel, wie zal het zeggen. Dan hoor ik het wel. Maar in ieder geval, hij verdiept zich enorm in al deze dingen. En hij mag het ook dan toetsen aan het woord van God. En dan zegt hij ook, pa, het gaat zo hard, zo hard. Je hebt geen notie van wat er allemaal aan de hand is. En dan komt je met heel veel dingen die je van het internet haalt, die jij hoort. En dan denk ik wel eens, als hij zo praat, dan denk ik aan het visglas inderdaad van Cor van Hoeven. Ik weet niet of u dat nog weet. Dan moest het, het werd elke periode, een week, ik weet niet meer hoe het precies is, werd het, het aanslag op het glas verdubbelde. En op een gegeven moment was dat visglas voor de helft aangeslagen. En toen zei Cor, hij zegt, hoe lang duurt het nou nog voor het hele visglas dicht is? Nog 1 week. En het gaat zo ontzettend hard. Ik heb een andere schoonzoon, en die schoonzoon, dit was een zoon, en die zit in het innovatieve werk. En daar hadden we een gesprek mee, ja, regelmatig, praten over allerlei dingen. En toen zei hij op een gegeven moment, ja, het is zo, voor de oorlog, er is altijd ontwikkeling in wetenschap geweest, altijd. Hij zei, het ging stapsgewijs, ging de wetenschap vooruit. Hij zei, nu heb ik daarin een baan. Hij zegt, nu gaat het niet meer stapsgewijs. Het gaat met grote sprongen. Hij zegt, we kunnen het gewoon niet meer bijbenen. Zo snel gaat het. En dan noem je gewoon een aantal zaken. Bijvoorbeeld, de kinderen die geboren gaan worden, de kleine kinderen die nu geboren, die kunnen straks wel 130 of 150 jaar worden. Want zo gaat men dan ingrijpen in heel menselijke lichaam in dit geval. En kunnen ze een ouderdomsproces stopzetten. En dan worden ze steeds ouder, toen zeg ik tegen hem. Ik zeg, ja, maar sta je wel besteld wat het voor consequenties heeft voor de maatschappij? En wat het allemaal teweeg brengt? Ook voor de bevolking? Hij zegt, ja, daarom moeten we nu de politici en de economen gaan voorbereiden dat de maatschappij zo gaat veranderen. En toen zeg ik zeg maar, als je nou naar je eigen kinderen kijkt, hoe kijk je daar dan naar? Zegt hij, ja, dan word ik wel eens bang. Waar gaat dit heen en waar eindigt dit? En toen zeg ik, ja, al die dingen die jij nu zegt, daar zijn nog veel meer. Weet je, dat staat allemaal in Gods woord. Ik kan je zo'n aantal zaken opnoemen die in Gods woord staan. Nou ja, en zo praten ze dan verder. En dat is zo fijn, want die jongen komt ook uit een totaal ongelovig milieu. En zo mogen we dan toch, ja, een handreiking doen. En op zijn tijd, want dat is het vertrouwen van de ouders natuurlijk, zal God het bekendmaken. God neemt overal de tijd voor. Hij geeft de tijd. Hij neemt de tijd. Maar goed, met het uiteindelijke doel, ja, daar komt, dan moet u eens opletten wat er nu staat. Het doel van heel die beweging die overal zijn tentakels in heeft. Het afschaffen van de bestaande regeringen. Ik weet niet of u goed naar Merkel heeft geluisterd, naar Verhofstadt. Die twee politici van België en van Duitsland. Toen er dan een beetje geageerd werd tegen de asielzoekersinstroom. Toen zei Merkel, moet u niet zo nationalistisch denken. Trouwens, uw kinderen, uw kleinkinderen, weten die nog van nationalistische liederen die wij vroeger zongen, die wij leerden? Ik weet dat ik met mijn kinderen in de keuken stond af te wassen en dat ik ineens stond te zingen van voor de blanke top der duinen. Maar wat doe je nou toch gek? Wat is dat voor een lied? Nou, over de kleinkinderen hoef je helemaal niet over te beginnen natuurlijk. Ze leren het niet meer, ze weten het niet meer. En nou ja, kijk, het wordt helemaal, het moet eruit. Want we zijn hier geen Nederland, we zijn wereldburgers. Ja, dat ben je natuurlijk ook wel. We zijn gelukkig nog hemelburgers ook. Dat vind ik het voor alle voornaamste. We zijn hemelburgers ook. Het privébezit ook afschaffen. Alles gemeenschappelijk. Het erfrecht, een gevolg. Nou ja, ik noem het al net het nationalisme. Dat is helemaal uit de boze. Als je voor je land opkomt. Nog even, ik weet dat Nelly en ik waren in Andorra, met een reisgezelschap jaren geleden. En toen hadden ze ook een avond, gingen ze vaderlandsliederen zingen. Ja, waren natuurlijk met senioren. En toen zei ik op een gegeven moment, ik zeg, ja, nu zitten we allemaal vredig te zingen. Ik zeg, maar papa, ja, kan dat niet meer? Kan dat niet meer? Ik zeg, nee, let maar op, wat er allemaal staat te gebeuren. Kregen we daar een gesprek over. Ik zeg, het wordt helemaal doodgezwegen. Dat moet je niet doen, want... Nou, dat is een religie. Er is eigenlijk maar één religie belangrijk. En dat is de New Age. Alles in één pot nat. En dat doet er natuurlijk alles bij elkaar. En de mens als superwezen. De mens, die maakt het uit. Die maakt het helemaal uit wat goed en slecht is. En dan komt er nog iets, mensen, waar we nu allemaal mee te maken hebben. Familierelaties zoals huwelijk en gezin. Die worden totaal ondermijnd. Want het huwelijk doet er helemaal niet meer toe. Het gezin, ga ik je vertellen. Die kinderen, die gaan van 's morgens vroeg tot 's avonds naar de crèche. En dan komen ze, die mogen alleen thuiskomen om nog te eten en te slapen. En dan moeten ze weer de deur uit. Ik zie bij de buren bij ons al, trouwens hun eigen kinderen ook. Zorg om 7 uur, dan worden ze allemaal weggebracht. En dan hoorde ik van de Partij van de Arbeid deze week, de heer Samson zeggen, die wil nog meer, dat die kinderen nog meer opgevangen worden. Dus van de vroege ochtend tot de late avond. En toen was er een opmerking, zou de nacht er niet bij kunnen? Dat ze gewoon een soort... En kijk, en dan komt het laatste. Want dan gaat het naar die collectieve opvoeding van die kinderen. Want er zit veel meer achter als die goodwill van die partijen. Nee, er zit veel meer achter. En zo worden we allemaal gemanipuleerd tot en met. En het gaat overal in door. Ook in onze gezinnen. U misschien niet meer, uw kinderen. Maar die kinderen van uw kinderen. Die zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Wij als ouders verzuchten wel eens en kijken om ons heen. Zeggen tegen elkaar, die goede oude tijd, tussen aanhalingstekens. Nelly, toen jij thuis was, toen je voor de kinderen er was. Wat zien we nu? Overal, ook regelmatig op beroep op opa en oma. Want, ja, vader en moeder hebben gelukkig werk, kunnen werken, mogen werken. Maar één kink in de kabel. En opa en oma zijn er natuurlijk voor. En dan, ik zeg wel, als opa's en oma's niet meer zijn, dan stort heel de maatschappij in. Maar zo in die maatschappij zitten en dan merk ik het niet eens. Want het gaat allemaal geleidelijk. Niet van de een op de andere dag, maar alles gaat geleidelijk zo terug. En dan denk ik, we leven in ernstige tijden, mensen. Het gaat heel, heel hard. Als ik het gewoon vergelijk. Een van mijn dochters zei, pa, er zit al een generatiekloof tussen mij en mijn jongste broer. En dat is dan een generatiekloof van 7 jaar. Ze zegt, hij denkt al heel anders als ik. Nou, hij denkt wel heel anders in die zin. Natuurlijk, hij deed gelukkig Gods woord. Hij komt uit veel andere dingen, komt hij. En al deze nieuwe dingen, ze die wij nog niet eens... Ik ben eigenlijk bijna ouderwets. Nou, dat geeft je te denken. Het geeft je echt te denken allemaal. En vooral de snelheid waarmee alles gaat. De snelheid. Nou, dan gaan we even naar Daniël 2. Nou ben ik, qua profetisch woord, misschien niet helemaal zuiver. Maar ik wil gewoon een paar dingen zeggen die ik er heel belangrijk vind. Daniël 2. Want wat er nu allemaal momenteel om ons heen gebeurt, want er staat ook achter natuurlijk, islam en kerk. Kijk. We gaan eerst Daniël 2 lezen, dat is makkelijk. Daniël 2. Ja, ik moet even ook zelf even opzoeken, Daniël 2. En het is natuurlijk dat gezicht van die, dat droomgezicht wat Daniël van uitlegt. En dan vind ik... Dat ga ik natuurlijk niet helemaal lezen, want daar heb ik echt allemaal geen tijd voor. Maar gelukkig staat het op uw blaadje, dus u kunt het thuis allemaal verifiëren. Maar nou lees ik vers 19. Toen werd de verborgenheid aan Daniël in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God van de hemel. Daniël hief aan en zeide, geprezen zij de naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want hem behoorde wijsheid. Hij toch verandert tijden en stonden. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondergrondelijk en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is en het licht woont bij hem. Nou, dat is even hoe hij uiteindelijk de regie heeft. Ja, dat kan je natuurlijk. Maar dan lees ik ook in vers 34... Ik sla stukken over hoor, omdat gewoon terwille van de tijd in het hoofdstuk en alles is te lang. Terwijl gij bleef toezien, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem, en deze verbrijzelde. Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en ze werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen, die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de gehele aarde vervulde. En dan gaat het mij om zonder toedoen van mensenhanden. En alle koninkrijken van de wereld willen macht bewerken door veel geweld te gebruiken. Door veroveringen en noem maar op. En dan lees ik nog één gedeelte in vers 44, nog even. Maar in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat in de eeuwigheid niet zal te gronde gaan en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en eraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, juist zoals gij gezien hebt dat, zonder toedoen van mensenhanden, een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. Kijk, ijzer en leem, het vermengt zich niet. Nou weet ik niet precies, dat wil ik u zeggen, waar, op welke tijd het precies, of welke volkeren hiermee bedoeld worden. Maar ik heb in het stelsel gezegd dat godsdienst en politiek zich ook niet vermengen, ook in dit Europa van heden ten dagen. Wat wij nu allemaal zien. De islam vermengt zich niet met de politiek. Als je de islam bestudeert, dan heeft het geen enkele connectie met hoe wij in het vrije Westen leven. Moet je je voorstellen, een moslim die kijkt naar het Westen en dan kijkt, die ziet hij een land, dat noemt hij een christelijk land. Nou, dan moet je eens kijken wat daarvan over is. Wij schamen ons soms ook heel diep. En wat er, toen heb ik gezegd, islam versus moslim. De islam, dat is ook een monotheïstische godsdienst, dat is het jodendom. En wij behoren dan tot het christendom. De islam, als je die bestudeert, is absoluut geen vredelievende godsdienst. Het is een godsdienst die zich... die echt de macht helemaal wil uitoefenen in alle terreinen van het leven. En het zal nooit... We denken nog aan de Arabische lente, weet u nog? Toen Amerika dacht van, we zullen al die dictators verdrijven. Arabische lente en Allah het Westen. Nou, het is een bittere herfst geworden of een ijskoude winter geworden. En dat is het wezen van de islam. Als je bij de islam, zeg ik nogmaals, als je studeert, dan kom je echt tot andere conclusies. En daar zijn we als westerlingen bang voor. Want hoewel het ook zijn wortels heeft in het Oude Testament, is het heel vreemd dat ze zelfs de meeste haat uitoefenen tegen christenen en tegen joden. En overal waar de islam het voor het zeggen heeft, worden anders gelovigen, met name joden en christenen, zwaar onder druk gezet of vervolgd. Leest u de kranten maar, kijkt u maar naar de tv, kijk maar op het internet, leest u maar, nou ik heb nog een paar dingen gezet, Boink of Sander Nieuws, hoort het allemaal wat de krant nog niet eens wil of kan of durft te vermelden. Maar zo is het. Maar nou kom je, dat is islam versus moslim. Tegenover de moslim, dat is misschien die man of die vrouw, dat gezin wat naast u woont. Wat misschien gewoon normale burgers zijn, misschien zelfs geïntegreerd, zou kunnen. We weten het ten diepste niet natuurlijk, maar het zou kunnen. En weet je wat nou zo wonderlijk is? Dat de God die wij kennen, die wij eren, die wij dienen, die wij liefhebben, dat hij de schepper, maar ook de redder is van alle mensen. En dat er een dag zal komen dat ook al die individuele moslims tot erkentenis de waarheid zullen worden gebracht. En dan zal ik u vertellen dat ik jaren geleden had ik een gesprek met een jonge vrouw, die was uit de evangelische beweging, getrouwd met een moslimjongen. Noem maar Mohammed voor het gemak. En we kwamen haar tegen, ik was een jaar uit het oog verloren, en we kwamen haar tegen in het, in het zwembad. De kinderen waren allemaal aan het zwemmen, het is al een aantal jaren geleden. En we kregen een heel gesprek. En toen zegt ze, nou, ik zou nooit dit aanraden. Zegt ze, hebben beloofd elkaar vrij te laten, maar we hebben twee jongens. En nou wil Mohammed dat de jongens moslim opgevoed worden. Die waren 7 en 8 jaar toen de tijd die jongens. Middels zijn ze op 20ers, dus het is al zoveel jaren geleden. En toen zeg ik, ja, maar dan gaan jullie, die jongens liggen in bed en dan zitten jullie samen te praten. Dus wat zeg je dan tegen elkaar? Nou, zegt ze, dan zegt hij dat ik een goede moslim aan moet worden, anders ga ik naar de hel. Ik zeg, wat zeg jij dan? Nou, logisch zegt ze, dat als ik moet bekeren, dan gaat hij naar de hel. Zegt ze, jullie gaan allebei naar de hel. En toen heb ik uitgelegd wat het woord van God zegt. Dit evangelie, ik zei, en toen legde ik het helemaal uit. Ik zat al rustig in de zon op een bank te praten. En toen legde ik het evangelie uit, zoals wij dat al jaren kennen. Dat God de redder is van alle mensen, ook van die Mohammed. Ik zeg, misschien ben jij dat instrument. Misschien ook niet, dat weet ik. Misschien is het daarna, dat weet ik niet. Ze zegt, dat heb ik nog nooit gehoord, zoiets. Ik zeg, nee, ik denk niet dat je in de evangelische beweging dat hoort. Maar toch, het is wel de waarheid van Gods woord. Ik zeg, daarom, kijk, wij als die zo'n woord zijn toevertrouwd, we kijken toch naar dat individu, die moslim, met andere ogen. Want God heeft ook die moslim lief. De islam, als die het voor het zeggen krijgt, dan wordt het heel zwaar voor ons. Dat is de realiteit. En was er ook natuurlijk, want we hebben nog onze gesprekken natuurlijk, dat begrijpt u. Die schoonzoon dan, die dan niet daarbij grootgebracht is. En hebben ze ook een gesprek en dan zegt hij, ja maar, kijk eens naar de kerkgeschiedenis. Nou, dan zat het schaamroodje op de kaken natuurlijk. En toen heb ik gezegd, ja maar, Daniel, mooi naam hè. Zegt Daniel, de kerk, dat wil nog niet zeggen dat hij vol met christenen zit. Kerk en christen is ook weer anders. Want die moslim kijkt ook naar die westerse wereld en die zegt, oh dat is de christelijke wereld. Nou, het is een seculiere wereld. Ook ons land, seculier. De mens staat centraal. En helemaal niet Gods woord. Dus daar heb ik zo gezegd. Islam versus moslim. En kerk tegenover de christen. En ja, dat ijzeren alleen. Die godsdienst en die politiek. Wat wij nu zien in Europa, in Nederland. Het vermengt zich echt niet. Die tegenstellingen worden alleen maar scherper en scherper. En waar het toe zal leiden... Hij weet het. Hij weet het waar het toe zal leiden. En hoe lang het zal duren. Maar best als mens kan ik er best mijn ongerustheid over hebben. Ja, dan krijg je de positie van Israël en het Midden-Oosten. Wat een belabberde toestand is het toch overal. Israël en het Midden-Oosten. Dan moet je ook natuurlijk de krant eens lezen. Het is echt... gewoon recent hoor. Deze weken. Heb je dat gehoord van Iran, van die man van Iran? Die zegt, die beweert, eerst hebben ze natuurlijk een nucleaire deal gesloten met Amerika. Alles in karren en kruiken, alles in orde. En wat zegt hij nu? Ik wil in 2022, moet Israël van de kaart geveegd zijn. Dat is over 7 jaar wel geteld. Israël van de kaart. En zijn zelfs al atlassen in omloop, waar Israël van de kaart is geveegd. Heb ik ook gelezen. Het is gewoon... En die Palestijnse kinderen krijgen die atlas. Die moeten ze op school uit leren. Dat is de aardrijkskunde. Nou, Israël bestaat al niet meer. Daar rekenen ze al op. Het moet van de kaart. En we denken dat er allemaal nu met de Tempelberg aan de hand is. Die wordt ook opgeheist door de Palestijnse alliantie. En autoriteit. En zo gaat het maar door. Het gaat zo hard. Er is zo'n druk van buiten... Al die landen, die moslimlanden eromheen, is al steeds meer het nauw drijven. En steeds meer opeisen. En steeds meer leugens verspreiden om dit voetje te halen bij UNESCO en bij Amerika en noem maar op. Om vaste voet op de grond te krijgen. En vaste grond onder de voet, zo moet ik het zeggen. En ze hadden maar door en dan... En dat gaat zo ontzettend snel. Het ene is nog niet voorbij en het andere komt er weer. En ook intern, dus een soort intifada weer aan de gang. Overal breken die onlusten uit. En steeds meer komt Israël onder druk. En tot de tanden toe is het een bewapend volk. Nou, wat zien we niet in het Midden-Oosten? Nou, je kan er een hele dag aan besteden als je op het internet gaat, als je allemaal leest wat er nu allemaal aan de hand is. Is er één groot wespennest? Waar zou je nog voor moeten stemmen? Gesteld dat je moet stemmen. Voor welke partij zou je moeten kiezen? We zouden het niet meer weten. En ik denk dat de politici het ook niet meer weten. Het is overal chaos en het wordt hoe langer hoe erger. Dus van die lente is helemaal niets meer over. Nou, dan kun je begrijpen, als je natuurlijk alleen maar de krant leest, dat je depressief wordt. Denk je, wat voor toekomst gaan we tegemoet? En lees je Gods woord weer naast, denk je, ja toch. Ja, hoe moeilijk ik het ook vind, hoe ik misschien moet inhouden om niet op de barricades te gaan staan. Ik heb uw woord, ik ben helemaal burger, en er is toekomst. En God dank, ook voor al die mensen. Dat vind ik nou zo wonderlijk, hè. Dat vind ik nou zoiets wonderlijks. Ja, het staat ook nog, dat Paulus ook nog dan, dat je, weet gij niet, als je weet, jij hebt wel eens onderling geschillen, hè? Dat gebeurt in de gezin ook natuurlijk. Zussen en broers maken ruzie, we hebben bonje, gelovigen soms ook. Gebeurt gewoon, omdat je mens bent. En nou, dan is het zo fijn dat God al die mensen toch lief heeft en met al die mensen toch tot een doel komt. Ook al die moeilijke mensen, al die moeilijke karakters. Ik denk, wat is zijn genade dan groot? En dan staat er nog van de heiligen, want je wordt steeds meer geheiligd. Dan staat er eigenlijk, dat zegt Paulus in 1 Korinther 6, weet je niet dat, wij maken wel eens bonje onder elkaar. Dat moet je helemaal niet doen. Laat het kort zijn. Want weet je niet dat wij engelen zullen oordelen? Dat wij de wereld zullen oordelen? Richten, terechtbrengen. Dat ze daar een plaats in hebben, een functie in hebben straks. 1 Korinther 6, iets later eens op wil zoeken, de Bijbel houden. Denk, en er zijn soms zulke onbenullige dingen hier bezig, denk ik. Ach, er zijn zoveel belangrijke dingen. Nou, dat is even Israël met de Oosten. Nou, dan zou je, als je dat helemaal uit gaat pluizen, nou, dan zit je hier nog wel een avond. De innovatie, ik heb het ook al over gehad. Daniel 12 vers 4, daar staat uit dat de kennis zal toenemen. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja mensen, dat het gaat over het volk Israël, is helemaal waar. Het gaat over Israël en al die omringende volkeren. Maar de kennis neemt toe, zelfs bij het Israëlische volk, want denk erom dat er clevere mensen onder zitten. Er zijn heel wat geleerden van Israëlische oorsprong hoor, vergis u daar niet in. Nou, die kennis neemt enorm toe, zo snel. Ik denk aan de digitalisering van de maatschappij. Alles moet digitaal, face-to-face, dat is bijna straks niet meer mogelijk. Ik had al een laatste gesprek met iemand van de verzekering, nou, ik begreep er niks van. Dat was allemaal, telkens waren er weer fusies. Nou ja, op een gegeven moment, door de bomen zag ik het bos niet meer. Ik ging eens op verhaal uit. En toen zegt die dame, een jonge dame, hoorde ik aan haar stem. Toen zegt ze tegen me, ja meneer, dat moet allemaal digitaal. Ik zeg, digitaal? Ik zeg, ik wil face-to-face. Ik wil iemand spreken. Ja, en dat wordt dan steeds moeilijker. Uiteindelijk is het wel gelukt hoor. Het is wel gelukt. Maar het wordt steeds moeilijker. Alles moet digitaal. En als je het weet, overal zit u in. Overal. Kijk, overal die camera's. Worden overal gefilmd. En ze kunnen je zo weer terughalen. Digitaal kun je overal volgen. Je hebt allemaal die telefoon bij je. Nou, je bent overal te volgen. En alles. En we waren onlangs in een winkel. En toen zegt hij, dat was gewoon van tv's. En toen zegt hij, meneer, ik weet niet eens hoe het praat kan. Toen zegt hij, u bent bij Eneco, hè? Ik zeg, ja, hoe weet u dat? Hij zegt, het staat in de computer. Ik zeg, u weet het, het staat in de computer. Want toen wilde men een ander zo'n net aanbieden. Ik zeg, nee, meneer, als u daar allemaal op moet ingaan, dan moet ik elke maand alles veranderen. Met jullie reclames allemaal. Ik zeg, ik verander niks meer. Het is goed zo. Maar in ieder geval, PC, internet, je zit gewoon wel, je hoeft niet eens meer achter je bureau te gaan zitten. Je zit gewoon in de trein te internetten. Of liggend strand. Of, nou weet ik het waar. En er gebeurt wat en je ziet gelijk. Nou, dit is onvoorstelbaar. En dan denk ik al dat ik moderne dingen heb. En zeggen mijn kinderen, pa, je bent hopeloos ouderwets. En ik dacht dat het bij de tijd was. Moet er nagaan. Zo hard gaat het. Dan zou ik alweer een andere telefoon moeten hebben. En weer een ander. Want het moet mee met de tijd, zeggen ze dan. Nou goed. Veranderingen aanbrengen in Gods scheppingsorde. De genetische manipulatie van gewassen. Nou, daar weet Gijs ook wel het een en ander van. Maar we weten niet eens meer wat voor gevolgen dat heeft. Het zo ingrijpen in die scheppingsorde, in al die structuren die God heeft aangebracht. In die veelvuldige wijsheid van God, wij gaan het veranderen en we zetten alles naar onze hand. Van mensen en dieren, dat vind ik nog veel enger. Dieren worden gekloond en misschien straks ook van mensen, wie zal het zeggen? Stiekem. Maar ze proberen eigenlijk al, ik las een rapport, ik ben natuurlijk medisch nogal geïnteresseerd, omdat ik natuurlijk 40 jaar daarin rond heb gelopen en vele dingen heb gezien. En toen zeg ik vandaag tegen Nelly, ik zeg meid, ik zeg, het gaat nog harder dan wij dachten, wij zijn gewoon alweer, we weten het gewoon niet meer, hoe ze gaan ingrijpen in onze genetische structuren, hoe dat de toekomst is. En dan kunnen ze misschien allerlei dingen uitbannen en misschien zelfs wel, dat wil men, dat je niet meer verouderd, dus je blijft altijd 20 je voelen. Ja. En dat is wat mijn schoonzoon ook zei. En dan las ik het nog toevallig vandaag. Ik denk, zo ver wil men gaan ingrijpen. Allemaal onder het motto van gezondheid. En het moet steeds beter en steeds. Er zit veel meer achter als wij ons vermoeden. Als wij denken. Er zit een hele wereld achter. Nou. 1 Timotheüs 6 vers 10. De wortel van al het kwaad is de geldzucht. Niet het geld, heb je nodig natuurlijk. De zucht naar geld. Is er een tekort? Moeten we bezuinigen? Ik was versteld van de topsalarissen, ook in de gezondheidszorg. Laat ik nog onder mijn eigen brands blijven. Dat op de werkvloer alles werd wegbezuinigd. En de managers die baden in wilden. Ja, gewoon als voorbeeld, ik geef maar een voorbeeld hoe het allemaal werkt. Nelly die schenkt een koffie in zo'n verzorgingshuis. Nou, ik ga wel eens met haar mee en hebben gesprekken met mensen. Dat is fijn, ik kan ook over het geloof spreken soms. En die zegt ze, kom eens een keer thuis, zegt ze, wat er nou aan de hand is. Zegt ze, er komen gemiddeld maar een paar mensen die bezoek krijgen. Want hoe meer je aftakelt, hoe minder bezoek je krijgt. Raar, maar waar. Zegt ze, dan moeten aan die mensen... Sinds kort moet bezuinigd worden, moeten we koffiegeld gaan vragen. Als ze bijvoorbeeld hier komen op bezoek bij je oude vader of moeder, en dan moeten we een euro vragen voor die kop koffie die ze je aanbieden. Zegt ze, dat is nooit geweest. Zegt ze, het zijn er misschien maar 5. Zegt ze, maar ze gooit liever het riool, als dat ze het nog geven aan die ene enkeling die op bezoek komt. Ik zeg, het management, zegt ze, want als je het niet doet, zou je wel eens ontslagen kunnen worden. Ik zeg, je bent vrijwilliger. Ik zeg, joh, het zou toch best, zou het niet fijn zijn als die management dat zo'n topsalaris heeft, als die het dan over die taken van die vrijwilligers overneemt, dan maken ze zich ook nog verdienstelijk. Ja, dan moet ik dat even zeggen natuurlijk. Hè. Maar eigenlijk zo werkt dat. Ik denk, de een zit zich in te verrijken ten koste van de ander. En ja, en dan zie je het een kleine minderheid, multinationals, die beheren... Het overgrote deel van wat de wereldbevolking heeft. Het is onvoorstelbaar. De kloof tussen rijk en arm wordt alleen maar groter en groter en groter. Weet je nog wat onze politici zeiden toen er een crisis was? Een gemaakte crisis. Ja, ik hoorde het hem nog zeggen. We gaan alles gelijk verdelen. Nou, ik zal nog één ding vertellen. We zitten naar de televisie te kijken. En toen waren er zo, het was zo, er waren, oh ja, de werksters, ja, ik mag ook niet meer zeggen, de schoonmaaksters, of hoe moet ik het zeggen, daar zijn gewoon ook dure woorden voor. Interieurverzorgsters, ja, die moesten inleveren. En die hadden het minimum al, het minimumloon. En we zitten naar de televisie te kijken, en toen zat er een houten methode van een of ander bedrijf, een man met een topsalaris. Die zegt, ja, die werd ook gevraagd. Dat is rondom 10, ja, dat heet nog anders. Kees Grimbergen. En wat vindt u ervan? Ja, zegt hij, we moeten wel gaan bezuinigen. Want we kunnen, anders moeten we, als we een 10 euro verhogen, dan moeten mensen gaan ontslaan. Dat zei iemand met een topsalaris. Ik zeg tegen Nelly, ik zou bijna steen door de televisie gooien. Ik wil het niet meer horen, ik kan het niet meer horen. Kijk, dat is een beetje geuzebroed, hè. Dat komt er dan weer uit. Maar dan moeten we helemaal beheersen. Ik denk, hoe kan dit? Hoe kan een man dat zo zeggen? En er kwam natuurlijk enorm veel respons uit. Dan begrijp je wel, hete hoofden, enzovoort, enzovoort. Maar, je moet eens kijken, hè, denk aan die internationale fusies. Alsmaar fuseren. En niet omdat ze het allemaal zo goed met mij voor hebben, of met u, maar om steeds maar weer de winsten te vergroten. De oudste dochter werkt bij de bank. Zijn voorbeelden uit de maatschappij. En die zijn fusieronde na fusieronde. En ik geef het als voorbeeld. Hoe de maatschappij werkt, hoe die multinationals werken. Fusie na fusie. Nou, mijn dochter mocht er nog werken, maar op een dag, dat is vorig jaar, 2 jaar geleden is nu, was er een fusieronde geweest en er was een man ontslagen van 55 jaar. Die man, die had privéproblemen en nu 55 jaar, kan niet zo makkelijk meer aan het werk komen. Je moet ook je 70ste werken, maar het is er gewoon niet. Dus nou ja, goed. Die man, die zag het niet meer zitten. En die man beëindigt zijn leven op een avond. Nou, u begrijpt, de andere dag wordt het meegedeeld. Een mededeling van de directie en van het management op de bank. Even bij elkaar komen. Ja, die meneer, die en die, die ontslagen is, die heeft vannacht zelfmoord gepleegd. Mijn dochter was zo onder de indruk. Ze stond helemaal, die zit met die man samen. Dat had de vader kunnen zijn. Die werkte jaren met die man samen. En toen zegt ze, zullen we even stil te houden? Ik zeg, stil te houden? Hij doet toch zelf... Doe wij toch niet? Hij... Nou, ik dacht dat ik door de grond zakte. Maar ik bedoel alleen maar de mentaliteit die er nu is. En ze zegt, pa, het gaat zo hard bergafwaarts. De hele mentaliteit. En dan zegt ze het ook hoor. Zegt ze, het gaat steeds meer om het geld, maar niet om de mens meer. De mens staat niet meer centraal, mis in het werk dan. De mens staat natuurlijk wel centraal, maar op een andere manier. Nou, dat zijn even dingen, en daar hebben onze kinderen ook steeds meer mee te maken. Nou, als ouder hoor je dat, ze komen ermee en we praten erover. En steeds meer denk je, ja, waar gaat dit allemaal heen? Nou, dan zie je dat, denk aan de economische machtsblokken, banken en het beurswezen. Nou, het is alleen maar fuseren, nog eens fuseren. En nog meer top en nog meer. En weet je, dat staat namelijk in die illuminatie. Want heb je daar die piramide. En als je het nou helemaal bestudeert, dan zie je kom je op een trap hoger. En die hoogste management, noem ik het dan maar even in mijn woorden, die hebben alle touwtjes in hand en die voeren dat allemaal uit naar beneden toe. En die beslissen en die houden dat allemaal. Kijk, en wij hebben gelukkig nog het woord van God ernaast. Maar als je nou zonder woord van God moet leven, dan kan ik me voorstellen dat mensen erop uittrekken. Dat kan ik me best voorstellen. Nou ja, dan ga ik nog even verder. Bankenbeurzen, basisbehoeften zoals olie, voedsel, grondstoffen, ook de medische wetenschap, de farmaceutica, komen steeds meer in beheer van een kleine elite. Ja, en dan het afschaffen van contant geld. Denk niet dat het op lange baan is. Nee, Denemarken is al bezig om het volgend jaar of het jaar erop helemaal af te schaffen. En dan krijg je namelijk een chipimplantatie. Dat is heel makkelijk, dat is maar een kleine rijskorrel. En dan kunnen ze ook wel pasjes kunnen ze nog afnemen natuurlijk. Kunnen gestolen worden, die kan ze kwijtraken. Dan moet je Openbaringen 13, vers 16 maar eens lezen. En dan gaat het over dat merkteken van het beest. Ik weet niet wat wij ervan meemaken of we zullen zien, maar we zien wel al die culturen daar naartoe. En het gaat zo hard. Vroeger dachten we, die studie, wat hier is opgesteld, EH-studie 2003. Ik heb die studie weer opgehaald. En toen dacht ik, dat is 12 jaar geleden. Toen dacht ik zat bij Gijs op de studie. Ik dacht, nou, dat is nog heel, heel, heel ver van bed, denk ik. Nou zeg, ik schrik ervan als ik nu alle dingen lees. Het is heel dichtbij. Het is niet meer ver. Het is eigenlijk gewoon te realiseren. Alleen, hoe lang nog? En dat is met al deze dingen. Het is ook ze kunnen tegenwoordig ook met oogscan. Dat je voor een ding gestaan, moet je in zo'n, ja, Iriscan, ja, kijken. En dan zo kan je dan geld halen of wordt geblokkeerd. Dat kan natuurlijk ook, dus de keerzijde van de medaille. Maar het ligt allemaal zo dichtbij. Kijk, die implantaties zijn natuurlijk al, hè? Sommige mensen, denk ik. En dan kan je natuurlijk altijd iemand volgen. Dieren krijgen ook al zo'n chipje natuurlijk. Als je poes of hond kwijtraakt, dan kunnen ze het ook chippen en dan weten ze wie de eigenaar is. Maar het gaat steeds en steeds verder. Het komt steeds dichterbij en het gaat steeds sneller. En zij zelfs, mijn schoonzoon, die zo in die materie zijn werk heeft, die zei, het gaat onvoorstelbaar hard. En ik krijg al eens gegevens van hem ook, vind ik wel leuk. Want dan zegt hij, lees dat eens. Nou, dan lees ik het ook. Ook medisch, want ja, dat is natuurlijk, ja. Dan zeg ik, jongen. Het is inderdaad niet meer bij te houden. Nou, robotisering. Ja, dan denk je, ja, maar dat is ook een robot. Een wasmachine is ook een soort robot natuurlijk. Hè. Je kan alle programma's kan je instellen en noem maar op. Vroeger moest je, was het heel wat erger een was doen. Maar nu kunnen wij het zelfs hè, een was doen. Je moet gewoon alleen maar knopjes omdraaien, meer niet. Dus het is heel makkelijk geworden. Maar dan gaat het over hoe steeds meer menselijke activiteit door robots worden vervangen. Bel nou eens een instantie. Je krijgt eerst 5 robots. En net wat ik u zei net, ik belde de verzekeringsbedrijf en toen, ja, ik kreeg ook een robot. En toen zei ze, u moet uiteindelijk een dame, u moet alles digitaal gaan doen. En het wordt steeds meer, want de loketten sluiten. Het is niet meer face-to-face, over een paar jaar zie je niemand meer. Het is alleen maar de machine die met je praat. En in de gezondheidszorg, ja, het wordt zo duur natuurlijk als je een beetje aftakelt. Grote dingen kunnen ze nog wel doen, dat is interessant. Maar als je een beetje aftakelt, weet je, is het een robot naast je, dan ga je met je robot praten. Ja, dat zie je allemaal. En steeds meer komen die dingen in. Of ik er nou blij mee moest zijn, ik weet het niet. Een soort pop, een robotpop, en dan moet ik dan mee gaan praten. Mee converseren, ja. Ja, Ger. Het zijn allemaal dingen die snel, die snel heen wijzen naar die eindtijd van de dag. Eigenlijk leven we het eind van een boze aion. En nogmaals, denk niet, ga niet rustig op je lauweren zitten van, nou, het zal mijn tijd wel duren. Het gaat hard. Het gaat heel hard. Het is als een, net zoals al de invasie nu van al die asielzoekers, dat is ook een hele invasie. Ja, want jaren geleden hebben ze ook voor de poorten van Wenen gestaan. En toen zijn ze teruggedreven. En nu gaat het heel makkelijk, alle grenzen open, kom maar binnen. En zo gaat alles heel, heel hard. Laten we gewoon waakzaam zijn. Oh ja, ik word net geattendeerd, ik moet even stoppen voor de koffie. Sorry. Ben ik zo van praatstoel zitten, ja dan, ja. Wordt dat profetisch woord waar? Het is gewoon waar. Vroeger kon je schouders over ophalen, het wegzetten of belachelijk maken, hoe dan ook. Maar het is gewoon de realiteit. Heden ten dagen. Ja, het heelal is ook zo mooi. Heeft daar ook weer een programma van. Zo mooi, die hand van de schepper. Dat was van Max. Ja, ik moet even tussendoor zeggen. Het was zo indrukwekkend. Ik wil het helemaal zien, tot 11:00. En toen dacht ik ook aan die astronaut die eens een keer zei. Kuipers heette die, geloof ik, of heette die man nou weer. Die zei van, hij zegt, ja, we zullen in de toekomst nog het heelal gaan bewonen. Ik denk, ja, is het nou science fiction? Of is het nou profetisch voor ons? Kijk, zo zit ik altijd maar te denken en te denken. Als ik dan zulke programma's zie, hè, en zulke mensen zeggen wat, of ze dat geloven of niet. Wij zullen in de toekomst heelal gaan bewonen. Ja, Pieter had er eens een keer een predikatie over. En toen dacht ik weer aan zulke dingen. De gedachte is dan nooit stil, schijnbaar, alleen als ik slaap. En dan denk ik, allemaal die dingen, denk ik, ja, het woord zegt het ook. De mensen bevestigen eigenlijk het woord van God. Nou, bewust of onbewust. Ja, en ik weet niet of u het weet, maar heb je iets gelezen over die deeltjesversneller in Zwitserland? Nou, een hele artikel over in de krant gestaan, ik heb er al meer over gelezen. En dan denk je bij jezelf, ja, wat zijn 27 kilometer lang is die tunnel? En dan gaan ze de oerknal nabootsen. Nou, dan zou je denken, tenminste zo denk ik, als ik nou iets ontdek, bijvoorbeeld een laboratorium, hè? Dat is heel wat anders hoor, maar ja, dat is een medisch. En dan kijk je door een door zo'n microscoop en dan zie je een bloeddruppel, ik noem maar wat. Een plasje bloed. Dat is onvoorstelbaar wat je dan ziet. Denk, heer, wat u groot, wat is dit? Onvoorstelbaar mooi, wat groot. Mijn blote oog zie je het niet. Dan moet je een hele sterke vergroting hebben. Nou, dan die oerkaal imiteren. In eerste instantie, denk ik dan. Ja, het is een veronderstelling. Niemand, geen mens, heeft er ooit die knal gehoord. Dus je moet maar veronderstellen dat het zo geweest is. Er is niemand bij geweest. En ik moet af en toe familie noemen, het is niet anders. Maar mijn schoonzoon, we waren in een dierentuin in Amersfoort. En het was er ook een hele afdeling met allemaal dinosaurussen. Ja, geen echte natuurlijk, hè? Allemaal nep. En wat gebeurt er? Kinderen zijn, die spelen, die lopen er. Nelly loopt met de dochter en ik met mijn schoonzoon. Zegt hij tegen mij, hij zegt, jullie geloven de Bijbel toch? Ja, ik geloof Gods woord, ja, dat is waar. Adam en Eva, dus je zegt iets van Adam en Eva, ja, die geloof ik, ja. Hij zegt, dat is zo'n 6000 jaar geleden. Hij zegt, maar nou, al die dinosaurussen, die hebben ook geleefd. Hij zegt, en, kijk hem aan, ik zeg, Daniel, toen was God er ook al. Ook in de prehistorie. En hij zal er als einde van alle tijdperken nog zijn, hij is er altijd. Ik zeg, die oerknal, waar jij dan op doel. Ik zeg, joh, er is niemand getuige van geweest. Ik zeg, weer van Gods woord zegt. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hij kijkt me aan en zegt, geloof je dat? Ik zeg, voor 100%. Het is van helemaal geen punt. En daarom is alles wat er is, wat jij ziet en niet ziet, is uit God. Zo eenvoudig is het. Ik hoef die oerknal helemaal niet te imiteren. Ik zeg, hij was er niet eens, denk ik. Ik zeg maar, ik hoef het helemaal niet te imiteren. Maar er zit nog veel meer achter. Het is niet zo, want er zitten ook veel van die Illuminati bij. Bij heel dat proces. En het gaat niet om dat ze nou zo onder indruk zijn van de schepper of van de schepping. Nee. Als ze dat nou kunnen nadoen, dan kunnen ze zelf een schepping creëren. Kijk, het is heel wat anders. Een wetenschapbedrijf is twee. Wetenschap in afhankelijkheid van God. Dan kan je ten goede gebruiken. Dan kan je verwonderd staan van alles. En buiten God om. Dan is de prediking. Toen van daten. En God erkennen. Of zonder God. God niet erkennen. En dan is de mens het middelpunt. Ja, dan gaat het misschien wel alleen maar om ons heen. Dat het bergafwaarts gaat. Met alles. Alles wordt naar de mens. Naar de menselijke maatstaf beoordeeld en gebruikt. Enzovoort. Ja, en er staat natuurlijk, God ziet en leidt alles naar zijn eindbestemming. We kennen natuurlijk 1 Korinthe 15 uit ons hoofd, denk ik. We kunnen het dromen, dat is heel goed. Want dan kijk ik nog eens een keertje weer. En dan denk ik, dat vind ik het zo mooi. Al die machten en krachten, al die onzichtbare dingen, waar ook Colossense over spreekt. We zijn door God geschapen, door God gemaakt. We zien het niet, we weten het allemaal niet. Wat de drijfveren zijn in die onzichtbare wereld. Maar ze zullen alle ondergeschikt gemaakt worden aan hem. Ja, daar kan ik niet overheen praten of denken. Dat moet ik laten bezinken. Als ik dan al die dingen om me heen zie en hoor, denk ik, toch komt er een dag, een tijd, dat alles ondergeschikt gemaakt wordt. Alvorens die wederzijdse verzoening van dat alles, van het al. Nou ja, en 2 Petrus 3 spreekt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Nou, deze hemel en aarde, hoe mooi die ook zijn, hoe indrukwekkend de schepping, de natuur en het heelal ook is, lees Jesaja 40 erop na, en dan kom ik steeds meer weer onder de indruk, het wordt nog veel mooier. En dit is altijd zo ontzettend mooi. Kijk nou eens, nu het herfst is, en je loopt door een bos of door een park, of je ziet je kijkt naar het nieuws en je ziet dan die weermannen met die prachtige foto's van een ondergaande of opgaande zon. Denk je, Heer, dan zingt mijn hart, dan looft mijn hart God, die schepper die het allemaal gemaakt heeft. Denk ik, hoe kan een mens, een schepsel zo kortzichtig zijn, denk ik dat allemaal zomaar door een knal. Ja, het is zo raar eigenlijk, hè. Want er ontstaat niks door een knal. Neem nou je menselijke lichaam. Hoe ingewikkeld het is, hoeveel specialisten zijn er niet bezig met één mens soms? Omdat alles zo samenwerkt in volkomen harmonie. Onbegrijpelijk. Een mens is zo wonderlijk. En wij kennen dan de schepper. En dan had ik het over die predikaties, hè, want zij zijn natuurlijk zo ontzettend rijk gezegend. Nou, ik heb natuurlijk al gezegd van dat God erkennen als Heer, als onderschikker, als redder, als een predikatie. Een aantal weken geleden. Kijk, ik maak nog steeds aantekeningen en dat is zo fijn, want die week die erop volgt, soms word je door zoveel dingen belaagd en komt er over je heen. En dan moet je toch eens even terugdenken aan zondag. Want we zitten daar wel een anderhalf uur. En dan zeggen we amen, dan gaan we weg. Maar we nemen het woord toch mee. We nemen het woord toch mee over de hele week. En dan denk ik toch aan terug. Toen kwam er een predikatie over God echter. Hey, er gaan heel veel dingen gebeuren, maar God echter. De ik ben die ik ben. Hey, de rots in de branding. Ook van mijn bestaan. Van ons bestaan. Toen kwam weer een andere prediking. Die ging zomaar aan ons voorbij. Want diegene had toen over het lijden. Je weet er geen raad meer soms. Je kan er niet meer uit de voeten. God is bij en in het lijden betrokken. En hoe? Denk aan de zoon van zijn liefde. Ja, daar werd ik wel even stil van. Dan word je echt stil. Hij... Als zoon van God werd zoon van mensen. Werd een mens van vlees en bloed, zoals u en ik. En het lijden is hij niet uit de weg gegaan. Weet je nog van die slagen? Wat in die prediking zo naar voren kwam? Betrokken en hoe? Het gaat Gods vaderhart niet voorbij. Toen had weer een prediking de volgende zondag. God voor ons. God voor ons. God voor ons. En dan spreek ik over de God die de schepper is van hemel en aarde. We zijn zo rijk gezegend met dat woord. En als ik dan denk naar al die dingen die we nou vanavond gehoord hebben, die je straks weer leest en zo. Ja jongens, daar kun je mee uit de voeten, daar kunnen we staande blijven. De volgende predikatie was de geestelijke wapenrusting. Om stand te houden. Om te verdedigen. Ja, die hele wapenrusting van A tot Z. Niet een klein beetje, niet wat je uitkomt, nee. Alles. Wordt dan weer bij bepaald. Want het is niet zo, ik zeg wel eens, het is geen roltrap naar boven. Nee, het is een geestelijke strijd. We hoeven niemand met vuisten te bewerken. Maar wel een geestelijke strijd. Daar staan we allemaal in. Want alles wat van binnen en van buiten op je afkomt. De geestelijke wapenrusting is alleen om... standhouden te blijven staan. Niet om een ander aan te vallen, nee, om te blijven staan. Al die facetten. Ja, en toen kwam nog een prediking. Alles gaat fout. Nou, dat zien we echt om ons heen. De chaos neemt hand over hand toe in ons land, in Europa, in het Midden-Oosten, in heel de wereld. De mens in plaats van God. Maar... de God echter. Ik denk wel eens mensen. Staan we er wel bij stil. We horen dat zo zondag allemaal maar aan. En gaan we dan gewoon. Het zou kunnen. Dat je gewoon de levensweg hier vervolgt. Of. Ja, je vervolgt hem allemaal natuurlijk. Maar wel met het woord van God in je hart. En in je leven. En op je levensweg. Ja. En zondag was het verharding. God vol hart bedoel ik. God vol hart. In dat plan wat hij gesproken heeft, dat zal zeker gebeuren. En zijn woorden vertroosten. Zijn woord vertroost. En ja, elke keer worden we er weer zo bij bepaald. We zijn zo bijzonder gezegend. Ik zeg wel eens tegen mensen in persoonlijke gesprekken. Er zijn zoveel godsdiensten. Maar bij heel veel godsdiensten... Ja, of het is veel godendom, dan moet je van alles en nog wat presteren. Of zelfs bij de christelijke godsdiensten moet je ook nog aan allerlei voorwaarden gaan voldoen. En anders word je niet gered en dan ga je naar de hel en dan ben je verloren en ik weet allemaal niet. En we hebben de God van hemel en aarde leren kennen, die allen redt. Het is zijn werk, het wordt ook zo duidelijk, zo drukkelijk gezegd. En dat maakt me dan zo vol rust en vrede, dat geeft vrede. Dat geeft rust in alles. Een van mijn kinderen zei eens een keer, toen gingen we naar de dienst, gingen we koffie drinken. En toen zegt ze, ja, waar is er over gesproken vanmorgen? Nou, toen was het toevallig, want het is toevallig, nee, maar het woord mag ik niet gebruiken natuurlijk. Men sprak over de bazuin, Gods, en dat we dan worden op weggerukt. Toen zegt ze, ja, maar pa, vind je dat nou wel leuk? Zegt ze, want, dan moet je misschien wel je kinderen, of je familie, je broers, je zussen, loslaten. Ik schrok. Ik kon geen slokje koffie meer door mijn keel krijgen. Want ik denk, ja, dat is wel heel, dat zijn die familiebanden, hè. Dat zijn die bloedeigen banden, waar je van houdt. Ja, ja. Ik verschrok echt helemaal. En toen zei ik op een gegeven moment, ik zeg, ja maar, moet je luisteren. Ik kan voor die tijd komen te overlijden, dan moet ik jullie ook loslaten. Maar ik kan jullie alleen maar loslaten, door je in Gods handen te bevelen. En ik weet, vanuit Gods woord, dat ook met jou goed komt. En ook met jouw man, en ook met jouw kinderen. Of ik het zelf beleefd of niet, dat weet ik niet. Ik zeg maar, ik ben ervan overtuigd. En toen zei ik, oh ja, dat is het laatste, wil ik me eigenlijk, maar ik wil het toch even zeggen. Een andere dochter, moest even oppassen. En die wil altijd nog wel eens het gesprek aangaan, maar in een negatieve zin. Felle discussies. Afijn. We hadden opgepast. En zette ze nog even koffie toen ze thuis kwam. Toen zegt ze, begon ze een aanval. Er kwam zo'n vurige pui op je af. Hè? En soms van je eigen vlees en bloed. En toen zegt ze, ja, nou het begon, een aanval, in de aanval. Ik zeg, moet je eens goed luisteren. Het is gezellig geweest en ik ga niet discussiëren met jou, dat weet je. Ik zeg, maar ik wil je één ding vertellen. Jouw vader en moeder, die bidden voor jou, voor je gezin. En we danken God ook. Ik zeg, het komt goed. Jullie zullen eens je knieën buigen, van harte belijden dat Jezus Christus jullie Heer is. Ik zeg, daar bidden we voor. En bij voorbaat danken we God ervoor. Dat was uitgesproken. Kijk, en zo kan je ook, dat is ook een onderdeel van de wapenrusting, hè? Een vurige pijl pareren. Ik ga niet meer in discussie. Eindeloze, oefenloze discussies van wel eens niet eens. Ik spreek dan het woord van God. En hij doet op zijn tijd zijn werk. Nou, ik wil het, er is natuurlijk heel veel, over heel veel dingen is er heel veel te zeggen. Misschien nog veel en veel meer. Het is eigenlijk, het zijn eigenlijk handvatten, laat ik het zo zeggen. Want als je echt alles gaat uitpluizen, je bent er natuurlijk een tijd mee bezig geweest, dat begrijp je wel. Dat was niet een uurtje, dat waren uren. En ik zeg op een gegeven moment tegen Nelly, ik moet het gaan samenvatten. Want anders wordt het veel en veel te lang. Nou, dat heb ik dus, ik heb die handvatten willen neerleggen, met jullie willen delen. En ongetwijfeld is met heel veel dingen aan te vullen. Ongetwijfeld. Nou, ik zou zeggen, open je ogen en oren. En lees, kijk en zie om je heen. Maar altijd Gods woord ernaast. En ik denk, dan hou je balans, te midden van alle onrust en chaos en onbalans om je heen. Dan gaan we nu, denk ik, met elkaar nog bidden. En dan heb ik een mededeling. En dat is de mededeling van, even kijken hoor.